Welkom bij deze analyse speciaal voor jou samengesteld. We hebben vandaag een fascinerend stuk klaar liggen.
Zeker weten.
Een Nederlands verhaal uit 1862, geschreven door J.J. Kramer. Het blinkende hoonje.
Ja, en dat klinkt misschien wat, nou ja, oud en stoffig.
Precies, dat dacht ik ook. Maar geloof me, de thema's zijn verrassend actueel. We hebben het over schone schijn, over verborgen trauma, hypocrisie.
Absoluut. Het speelt zich allemaal af in zo'n klein dorpje in de Betuwe, midden in de zomer.
En de titel, het blinkende hoonje dus, de blinkende haan, zet eigenlijk meteen de toon.
Ja, het is de sleutel tot alles. Het verwijst naar de weerhaan op de kerktoren. Vergild, glimmend in de zon, een soort baken voor het hele dorp.
Prachtig van de buitenkant.
Precies, maar van binnen niets. Roestig, hol ijzer. En die metafoor, dat contrast tussen die glanzende buitenkant en de, nou ja, verrotte binnenkant, dat is de rode draad door het hele verhaal.
En vooral door de personages.
Vooral door de personages, ja.
Oké, laten we er meteen induiken. Het verhaal begint op zo'n zwoele zomernacht. Alles lijkt vredig, de krekels chirpen, het dorp slaapt, maar onder die oppervlakte broeit het. Wie zijn de sleutelfiguren die we in de gaten moeten houden? De eerste die we ontmoeten is Harme Langhuizen. Ik vond hem meteen een heel intrigerend personage.
Ja, hij grijpt je wel.
Een marskramer, een jaar of 55, en helemaal kromgebogen onder een zware kist die hij altijd met zich meedraagt. Het dorp heeft ook twee bijnamen voor hem.
Klopt.
Aan de ene kant de filosoof. De filosoof omdat hij zo in zichzelf gekeerd is.
Een beetje een eenling.
Ja. En aan de andere kant, en dat is veel harder, schelden de kinderen hem uit voor Harme Stomp. Waarom die laatste?
Omdat hij zijn rechterhand mist. En de bron zegt het letterlijk. Die hand ligt op het kerkhof.
Wauw.
Dat is geen metafore. 20 jaar voor het verhaal begint, is hij die hand kwijtgeraakt in een gevecht. Een gevecht met zijn rivaal in de liefde, Gijs Giezels. En heel kort daarna stierf zijn vrouw Geertje in het kraambed.
Dus die verminking is de fysieke manifestatie van een gigantisch trauma.
Enorm. Hij heeft niet alleen zijn hand verloren, maar ook zijn vrouw, zijn toekomst, alles eigenlijk.
En die zware kist die hij meedraagt is dus veel meer dan alleen zijn handelswaar.
Absoluut. Het is fascinerend hoe Kramer trauma beschrijft in een tijd dat we daar, zeg maar, de psychologische taal nog niet voor hadden.
Nee, precies.
Die kist is wat wij nu misschien een fysieke representatie van PTSS zouden noemen. Hij draagt zijn trauma letterlijk op zijn rug. En het meest veelzeggende detail zit in een geheime lade van die kist.
Ja, vertel.
Daarin bewaart hij twee dingen. Het mes waarmee hij destijds vocht, dus het instrument van zijn haat en zijn verlies. En direct daarnaast liggen zijn oude kerkboekje en een prent van de 10 geboden.
De ultieme tegenstelling.
Zijn wraakzucht naast de regels van God.
Oeh.
En tegenover die duisternis van Harme staat zijn dochter, die hij naar zijn overleden vrouw heeft vernoemd, Geertje.
Ja, de tweede Geertje.
Zij wordt omschreven als urgelijk, wat zoiets betekent als lief, levendig, een beetje ondeugend.
De zon in zijn leven.
Precies. Maar ze gaat die dag met grote tegenzin kersen plukken. En dat doet ze bij het Hoge Veerhuis. En daarmee komen we bij het tweede, cruciale personage. De tegenpool van de openlijk gebroken Harme.
Ja.
De eigenaar van dat veerhuis, Toon Bolmans.
Juist. De menselijke versie van de blinkende haan, zo lijkt het.
Mm-hmm.
Voor het hele dorp is hij de perfectie zelf. Kerkenraadslid, pas weduwnaar, hij drinkt geen druppel alcohol. Iedereen, de bron zegt van rooms tot onrooms, kijkt tegen hem op.
Hij is de morele standaard.
Precies.
Maar de schrijver laat ons, de lezer, meteen achter de schermen kijken. In de allereerste scène met Bolmans zien we hem in zijn kelder. Hij heeft daar een heel ingenieus systeem gebouwd met een buisje dat van de regenton buiten naar zijn jenevervaten loopt.
Oh, wacht even.
Hij lengt stiekem de drank aan die hij verkoopt.
Het is een kleine, stiekeme zonde, maar het vertelt je alles wat je moet weten.
Exact. Het is de eerste barst in dat perfecte glimmende panzer.
Wat Kramer hier doet, en dat is voor 1862 best scherp, is niet alleen een hypocriet personage neerzetten.
Nee, het gaat dieper.
Hij stelt de vraag of deugdzaamheid die constant tentoongesteld moet worden, überhaupt wel echt kan zijn.
Ja. Bolmans vroomheid is niet alleen een masker, het is een wapen dat hij gebruikt om aanzien en controle te hebben.
Goed, de twee polen zijn neergezet. De getraumatiseerde, eerlijke Harme en de gerespecteerde, huichelachtige Bolmans. En dan komt de vonk die alles in beweging zet.
Ja.
Geertje ontmoet in de kersenboomgaard van Bolmans de nieuwe veerknecht Doris Giesels.
En ook hier speelt dat thema van uiterlijk versus innerlijk weer een rol. Doris wordt omschreven als een lelijke jong.
Een lelijke jongen.
Ja, met een scheve mond, een dikke neus. Niet bepaald een sprookjesprins.
Maar
de bron benadrukt dat hij vriendelijke, intelligente, zwarte ogen heeft. En Geertje kijkt dus voorbij dat uiterlijk. Ze beginnen te flirten door kersenpitten naar elkaar te schieten, heel speels en onschuldig.
Is dit een typisch ware schoonheid zit van binnen cliché? Of zit er meer achter?
Ik denk dat er meer achter zit. Zeker in die sociale context. Een lelijke jong was voorbestemd voor een zwaar leven. Kramer breekt daarmee en suggereert dat karakter een kracht is die het lot kan tarten. En dat karakter van Doris zien we meteen.
Als ze schuilen voor een regenbui?
Juist. Hij vertelt hoe hij aan zijn bijnaam De Kat komt.
Ja, dat is een geweldig verhaal. Als tiener was zijn vader woedend en om zijn huilende babyzusje te beschermen, klom hij met haar het dak op.
En bleef daar zitten tot de bui over was.
Het is baldadig, maar tegelijkertijd ontzettend moedig en beschermend.
Precies. Het zegt alles over hem. Hij is niet bang om tegen autoriteit in te gaan, om te doen wat juist is. Maar dan komt de onthulling die de spanning op scherp zet.
Zijn achternaam.
Zijn achternaam is Giesels. Hij is de zoon van Gijs Giesels.
De man die 20 jaar geleden Harmens hand afhakte.
En daar heb je het drama.
De zoon van de gezworen vijand wordt de held in de ogen van de dochter. Het duurt dan ook niet lang voordat het tot een confrontatie komt. Doris, die van niks weet, benadert Harmen later die dag in het veerhuis.
En Harmens reactie is, nou ja, puur onverwerkt trauma. Hij ziet niet de jonge man Doris. Hij herkent de trekken van zijn oude vijand in het gezicht van de jongen. En alles komt terug.
Wat gebeurt er?
De bron beschrijft dat hij lijkbleek wordt en alleen maar kan stamelen. Wil je alstublieft weggaan? Wil je alsjeblieft weggaan? Hij ziet een spook.
Die 20 jaar oude haat, die hij zelf verdommenis noemt, borrelt in alle hevigheid weer op.
Ja, precies.
En terwijl Harmen wordt geconfronteerd met dit spook uit het verleden, krijgt zijn dochter, Geertje, te maken met een heel ander soort gevaar.
Inderdaad, van een heel andere man, Bolmans. Die heeft de flirt tussen Geertje en Doris gezien en wordt jaloers, manipulatief.
Wat doet hij?
Hij lokt Geertje zijn kamer in met een smoes. Daar geeft hij haar de Bijbel van zijn overleden vrouw, een enorm geladen object. En dan begint hij suggestief te fluisteren over Gods liefde, terwijl, en zo staat het er, zijn gloeiende hand op haar schouder drukt.
Drrr, je voelt de dreiging. Hij gebruikt de meest heilige taal voor de meest onheilige bedoelingen.
Hier valt zijn masker dus volledig af. Tenminste, voor Geertje en voor ons. Ze ziet de vrome engel veranderen in een duivel. Een duivel.
En zijn eerdere waarschuwingen over Doris waren dus...
geen vrome zorg, maar pure bezitterige jaloezie.
Maar Geertje is niet het weerloze slachtoffer?
Zeker niet. Ze grist de Bijbel uit zijn handen, gooit die naar zijn hoofd en vlucht. De Bijbel wordt van een instrument voor verleiding een wapen ter verdediging.
Een briljant detail.
Zeker.
De volgende dag voel je de spanning letterlijk in de lucht hangen. De bron beschrijft een ondraaglijke, zwoele hitte. Broeierig, onheilspellend.
Alsof de natuur zelf weet dat er iets op het punt staat te ontploffen. En die externe, naderende storm is een perfecte spiegel voor de interne stormen in de personages.
Harmen moet de rivier over voor zijn handel. Maar hij kan de confrontatie met Doris niet aan.
Nee.
Hij vraagt specifiek aan Bolmans, de veerman, om hemzelf over te zetten.
Wat ironisch is, want hij zoekt zijn toevlucht bij de man die net zijn dochter heeft belaagd.
Precies, en Bolmans doet dan iets merkwaardigs. Hij neemt zijn eigen dochtertje, Jenneke, mee in de boot.
Zijn excuses dat hij haar niet toevertrouwt aan die onervaren veerknecht, Doris.
Maar wat is de echte reden, denk je?
Nou, onderweg begint dat meisje met kinderlijke onschuld te praten over Gods liefde en hoe God alles ziet. En je leest dat Bolmans zich daar zichtbaar ongemakkelijk bij voelt, zeker na zijn gedrag van de avond ervoor.
Het geweten knaagt.
Via de stem van zijn eigen kind.
Later die avond, als Harmen terug wil, is de hel losgebarsten. De wind geert, bomen kraken, de rivier is een kolkende massa.
Levensgevaarlijk.
Bolmans aarzelt, maar Doris, die zijn verantwoordelijkheid als veerknecht neemt, besluit de overtocht toch te wagen om Harmen op te halen.
En dit is het kantelpunt. Hier zie je de ware aard van iedereen. Bolmans, de zogenaamd vrome man, toont zijn lafheid.
En Doris?
De lilleke jong toont zijn moed en plichtsbesef.
Harmes staat aan de overkant te wachten. En hij ziet die kleine roeiboot worstelen met de golven. En dan ziet hij de boot kapseizen. Hij ziet de veerknecht in het water verdwijnen. Hij ziet dat het Doris is.
De zoon van de man die hij al 20 jaar haat.
Wat doet hij?
Dit is het moment van catharsis. Van pure instinctieve menselijkheid. Zonder ook maar een seconde na te denken, werpt hij die zware kist van zijn rug, het ding dat hij 20 jaar meedroeg.
En dat mes?
Het roestige mes, het symbool van zijn wraak, valt uit zijn zak en zinkt naar de bodem van de rivier. En Harme springt in het water.
Hij gooit letterlijk het gebicht van zijn verleden van zich af.
Exact. In die ene daad laat hij zijn decennia lange haat en wraak los. Hij offert zichzelf bijna op om de zoon van zijn vijand te redden.
Een ultieme daad van vergeving.
Niet in woorden, maar in daden.
De redding is dramatisch. Harme raakt uitgeput, maar Doris, die zelf ternauwnodig op de oever is geklommen, weet Harme nog net te grijpen.
Hij trakt hem uit het water. Ze hebben elkaar gered.
En Bolmans?
Die staat aan de kant. Hij weigert te helpen.
En let op zijn excuus.
Ja, hij zegt dat helpen God verzoeken zou zijn.
Weer die vrome woorden om zijn eigen lafheid te maskeren.
Maar dit keer komt hij er niet meer weg. Geertje, die alles ziet gebeuren, schreeuwt hem in het gezicht. Gij bindt en fijn zoort.
Een huichelaar.
Ja.
En precies op dat moment, op het hoogtepunt van de storm en de emoties, rukt de wind de vergulde weerhaan van de kerktoren.
De timing is perfect. Symbolischer kan het niet. Op het exacte moment dat de menselijke huichelaar, Bolmans, publiekelijk wordt ontmaskerd, valt het symbool van die uiterlijke schijn letterlijk van zijn voetstuk.
De blinkende buitenkant wordt door de storm van de waarheid vernietigd.
Terwijl Harme, de man vol duisternis, zijn innerlijke zuivering vindt in het water.
De sfeer na de storm is dan ook totaal anders. De lucht is letterlijk geklaard. De spanning is weg.
Ja, helemaal. We zien Harme herstellen in zijn huisje. Met Geertje en Doris die voor hem zorgen. Zijn transformatie is compleet.
Zeker. Dat zie je aan de eerste vraag die hij aan Doris stelt als hij weer bij bewustzijn is.
Klopt. Waar een eerste ontmoeting eindigde met wij alsjeblieft weg hoor.
Is zijn eerste vraag nu Giesels, kom alsjeblieft hier.
Een volledige omkering. De haat is weggespoeld door de storm en vervangen door een band die is gesmeed in een gedeeld trauma.
6 maanden later springen we naar de bruiloft van Doris en Geertje. Harme heeft zijn handelswaar verkocht en voor hen een dorpswinkel gekocht.
Hij is geen rondreizende, gebroken man meer. Hij is gesetteld.
En dan is er die ontroerende scène waarin hij eindelijk oog in oog staat met Gijs Giesels, de vader van Doris.
De cirkel is rond. De 2 oudere rivalen die elkaars leven hebben verwoest, schudden elkaar de hand. Voor Harme is de orde hersteld.
Hij heeft vrede gevonden.
Met zijn verleden, met zijn vijand en ook met zijn geloof. De prenten van het Onze Vader en de 10 geboden die eerst verstopt zaten in zijn kist, hangen nu weer prominent aan zijn muur.
Hij gaat weer naar de kerk.
Ja, maar nu niet uit gewoonte, maar uit oprechte overtuiging.
Het klinkt als een perfect happy end. Maar er is 1 los eindje. Een detail dat blijft knagen. Er is een opvallende afwezige op het bruiloftsfeest.
Bolmans, ja. Het verhaal vertelt ons in een paar zinnen wat er met hem is gebeurd. Zijn dochtertje Jenneke, dat toonbeeld van onschuld, is ernstig ziek en kwijnt langzaam weg.
En Bolmans?
Is radeloos. Wat de bron opmerkt als een vreemde staten voor zo'n vroom man die op God zou moeten vertrouwen. Zijn vroomheid biedt hem geen enkele troost als het er echt op aankomt.
Dus, als we dit samenvatten, is het blinkende hondje een reis van diepe, verbitterde haat naar vergeving.
Zeker.
Van een wereld waarin alles draait om de buitenkant, naar de onthulling van het ware karakter. De personages die op het eerste gezicht lelijk of vreemd waren,
Doris en Harme,
blijken de meest rechtschappen harten te hebben.
Terwijl de man die van buiten perfect leek, van binnen verrot was. Precies. En dat brengt ons bij een laatste gedachte om mee te nemen. Want het verhaal eindigt wel met een feest, maar de schaduw van Bolmans blijft hangen.
Hij wordt niet publiekelijk gestraft voor zijn hypocrisie of zijn wangedrag.
Nee,
Sterker nog, de bron vermeldt terloops dat hij inmiddels lid is van de gemeenteraad. Zijn sociale macht is dus alleen maar gegroeid, terwijl zijn innerlijke wereld instort.
Hij is nog steeds een blinkende haan, maar dan in een andere functie.
Exact. En dat laat je achter met een, nou ja, ongemakkelijke vraag, die je ook naar vandaag kunt trekken.
Ja.
Wat gebeurt er met de gemeenschap als de waarheid over zulke figuren wel aan het licht komt bij een enkeling, maar verborgen blijft voor de massa? Wat als de glanzende, maar holle symbolen gewoon aan de macht blijven?
Is de storm voor dat dorp dan echt voorbij? Of broeit er onder de nieuwe, schijnbaar rustige oppervlakte alweer een volgende crisis?